Zoals aangegeven op de liturgie vanavond willen we met elkaar Gods woord openen uit Psalm 24. Ik wil u vragen om met mij op te zoeken, Psalm 24. Die zullen we eerst met elkaar lezen. Psalm 24. Dit is het woord van God. Het zegt een psalm van David. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat. De wereld en wie er wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedriegelijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken, dat is Jacob. Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is deze koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Hef uw hoofden op, o poorten. Ja, verhef ze, eeuwige deuren. Opdat de koning der ere binnengaat. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere van de legermachten. Hij is de koning der ere. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat is er beter om het jaar 2019 af te sluiten met een psalm over deze koning, onze koning, de koning der ere. Ja, Psalm 24 is een psalm die is geschreven door David. En het is heel goed mogelijk dat David deze psalm geschreven heeft met het oog op het brengen van de ark van het verbond vanuit het huis van Obed-Edom, de tijdelijke verblijfplaats van de ark, naar Jeruzalem. En oude rabbijnse bronnen die vertellen ons dat in de Joodse liturgie Psalm 24 altijd werd gebruikt in de dienst aan de Heere op de eerste dag van de week. En dat is de dag waarop de christelijke gemeente samenkomt. Deze psalm, die psalm 24, die is ook sterk verbonden met psalm 15. Want wanneer je beide psalmen naast elkaar zou leggen, dan zal je zien dat er heel veel overeenkomsten zijn tussen psalm 24 en psalm 15. Maar over wie spreekt David in deze psalm? Het gaat niet over hemzelf. De koning der ere, dat is niet David. Hij was niet de Heere van de legermachten. Dat mag duidelijk zijn voor ons, hoop ik. Deze psalm is duidelijk messiaans, waarmee we bedoelen dat deze psalm spreekt over de Messias, de Heer Jezus Christus. Deze psalm wijst naar hem. En we zien dat de psalm spreekt over de koning der ere. En deze koning is perfect. Deze koning is glorieus. Hij is sterk en hij is machtig. De psalmdichter, hij keek verder dan het brengen van de ark van het verbond naar Jeruzalem. Want de psalm is ook profetisch. In de laatste verzen van deze psalm zien we duidelijk een verwijzing naar de verhoging van de koning der ere, de Heer Jezus Christus. Het herinnert ons aan de verhoging van onze Heer Jezus Christus toen hij na zijn hemelvaart is gaan zitten aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, nadat hij de zonde, de dood en de hel had overwonnen. Ja, de Messias, zoals we weten, is de hemel binnengegaan en hij zit nu aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, nadat alles was volbracht. En we hebben het vanavond al gehoord. Hebreeën 4, vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Deze psalm spreekt over de berg van de Here, de berg Sion. Het was de plaats waar later de tempel stond. Het was de plaats van de ark van het verbond, waar de Here woonde, weet u wel, in het heilige der heiligen. Met de Shekina-wolk, de wolk waar God was. Het was de plaats waar alleen de hoge priester eenmaal per jaar mocht binnengaan, maar niet zonder het vergieten van bloed. De vraag vanavond voor ons is, zijn wij klaar om deze koning der ere te ontmoeten? Ik heb boven de preek gezet, heel eenvoudig, de koning der ere. Dat is het thema. En in de eerste plaats letten we op zijn schepping. Verzen 1 en 2. In de tweede plaats letten we op zijn kinderen. De verzen 3 tot en met 6. En in de derde plaats letten we op zijn verhoging. De verzen 7 tot en met 10. De koning der ere. Zijn schepping. We lezen dan in de verzen 1 en 2. De aarde is van de Here en al wat zij bevat. De wereld en wie er wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën. En haar vastgezet op de rivieren. Wel, het is interessant om te zien dat in de Hebreeuwse tekst deze psalm begint met aan Yahweh. Het zijn de eerste woorden van deze psalm. Wat benadrukt dat hij de eigenaar is van heel zijn schepping. God zelf dus. De gehele wereld behoort hem toe. En wie er wonen, ieder schepsel, groot of klein, is onderworpen aan hem. De tweede zin van het eerste vers is een herhaling van de eerste zin. En dat is vaak wat we zien in de Hebreeuwse poëzie. De tweede zin die maakt die eerste zin meer specifiek. Het verduidelijkt. God heeft de aarde gegrondvest op de zeeën, zegt vers 2. En dan in de tweede zin van vers 2 krijgen we opnieuw een herhaling. Een parallel als het zegt en haar vastgezet op de rivieren. Het is God die de aarde heeft gegrondvest en haar heeft vastgezet. Dit vers beschrijft poëtisch wat we eigenlijk lezen in Genesis 1 vers 9. Luister maar. En God zei, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. Ja, de Heere, Yahweh, want daar gaat het hier over, heeft macht over de zeeën. En de zee in de tijd van het Oude Testament stond voor chaos. Maar het wordt duidelijk in deze psalm 24 dat de Heere over de zee regeert. De zee is aan hem onderworpen. Het is zijn schepping. Het is de schepping van de koning der ere. Hij schiep en hij onderhoudt. En we zien dit ook bijvoorbeeld heel duidelijk genoemd worden in psalm 77, vers 17. Met de woorden, de wateren zagen u, o God... De wateren zagen u, zij beefden, ook de diepe wateren sidderden. Ja, alles op deze aarde is van hem. De opbrengst van het land, alle rijkdom, het leven, jouw leven. Omdat hij de schepper en de gever is van dat alles. En dat is wat vers 2 ons laat zien. En dat geldt zeker ook van zijn zoon Jezus Christus. Want luister maar wat het Nieuwe Testament zegt in Colossenzen 1 vers 16. Daar zegt de tekst over de Heer Jezus Christus. Alles, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Dus in de eerste plaats gaat het hier over Yahweh, over God zelf. Maar tegelijkertijd zien we ook al lijnen naar het Nieuwe Testament lopen. En deze psalm die spreekt niet alleen over het volk Israël. Maar ook over andere volken. Want de aarde is van de Here en al wat zij bevat. Deze psalm is duidelijk ook toepasbaar op ons vanavond als gemeente hier aanwezig. En het is belangrijk om te weten dat het koninkrijk van deze koning, dat het niet ethisch is. Dat wil zeggen, het beperkt zich niet tot waarden en normen. Nee, het is geen politiek koninkrijk. Het is geen geografisch koninkrijk. Nee, zijn koninkrijk strekt zich uit over de hele wereld. Ja, en inderdaad, op dit moment is zijn koninkrijk nog een geestelijk koninkrijk. Maar hier is wat Handelingen 1 vers 8 bijvoorbeeld zegt. En u zult mij getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in geheel Judea en tot aan het uiterste van deze wereld. Daarin zien we opnieuw dat het allesomvattend is. Waarom? Nou, hierom. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat, de wereld en wie erin wonen. Alles behoort hem toe. Alles. Iedere ademtocht die wij krijgen is een geschenk van deze koning. Maar ook ons werk, ons inkomen, ons huis, onze gezondheid. We zijn deze koning dan ook verantwoording schuldig. De eis, hetgeen wat deze koning vraagt, wordt duidelijk in het vervolg van deze psalmen. De vraag is dan ook, hoe kunnen wij deze koning der ere ontmoeten? Daar staan we bij stil in ons tweede punt. Zijn kinderen, de versen 3 tot en met 6. Wie zijn dat? Wie zijn degenen die de berg des Heren mogen beklimmen? Die mogen staan in zijn heilige plaats? Deze versen laten ons zo duidelijk zien dat alhoewel God heilig is, dat hij regeert over de hele aarde, dat hij machtig is en soeverein is, er toch mensen zijn die in zijn nabijheid mogen en kunnen komen. De verbondsluiting met het volk Israël had plaatsgevonden op de berg Sinaï, dat weten we. En God had bevolen om zijn volk te ontmoeten. In de eerste plaats was dat in de heilige tent, de tabernakel. Het was de plaats van de ark van het verbond. De ark die later naar Jeruzalem werd gebracht. We lezen hier in vers 3 de woorden beklimmen en staan. En die woorden vertellen ons over de toenadering tot God in aanbidding. Onze aanbidding moet plaatsvinden op een manier die God welgevallig is. Die acceptabel is voor God. We kunnen dus maar niet doen wat we willen en waar wij ons prettig bij voelen. Nee, vers 3 van deze psalm laat ons zien dat God heilig is. Hij staat apart van zijn schepping, omdat hij de schepper is. Hij is hoog verheven boven zijn schepping. Maar even terug naar die vraag. Wie zijn dan die mensen die de berg van de Heere mogen beklimmen? Dat is een belangrijke vraag, maar tegelijk ook een ernstige vraag. En de profeet Jesaja, die stelt een soortgelijke vraag in Jesaja 33 vers 14. Als hij zegt, wie onder ons kan verblijven bij een verterend vuur? Wie onder ons kan verblijven bij een eeuwige gloed? Het zijn niet de mensen die leven in een specifiek land. Het zijn niet de mensen met een zekere status. Het zijn niet de mensen die slim zijn. Maar het zijn mensen met een zeker karakter. Het zijn mensen die geheiligd zijn. Mensen die gewassen zijn. Zij die gerechtvaardigd zijn. Zij die geheiligd worden dag bij dag. Het zijn mensen die het niet langer van zichzelf verwachten, maar mensen die arm van geest zijn en die het alleen nog van de Heere verwachten. Het zijn zijn kinderen. En David stelt die vraag. Wie zijn zij die mogen komen in de nabijheid van de Heere, de schepper van hemel en aarde? En het antwoord wordt gegeven in vers 4, heel duidelijk. Daar staat, het zijn zij die rein van handen zijn en zuiver van hart. Ja, dat is wat deze koning der ere van ons vraagt. Maar wat bedoelt David nou precies wanneer hij dit zegt? Rein van handen en zuiver van hart. Nou, het antwoord is tweeledig. In de eerste plaats, rein van handen is iets dat uiterlijk zit. Het is zichtbaar. En zuiver van hart, dat is iets wat van binnen zit. Dat kunnen we niet zien in eerste instantie met onze ogen. Rein van handen ziet op eerlijkheid in onze handel en wandel. Nog even terug naar Jesaja 33, vers 15. Daar wordt gesproken over hij die wandelt in gerechtigheid en billijk spreekt, die winstbejag door afpersing verwerpt. Rein van handen. En dan hebben we zuiver van hart. Dat benadrukt onze motieven en gedachten. Dat ze oprecht zijn en onschuldig. Het gaat om oprechtheid, om puurheid als gevolg van het geloof. De eis die dus geldt om die berg van de Here te beklimmen, om te staan in zijn heilige plaats, dat heeft zowel te maken met onze geestelijke gesteldheid als met ons doen en laten, met ons leven van alle dag. Wat we hier leren is dat ons geloof en ons gedrag met elkaar zijn verbonden. De Heere God verwerpt immers geloof dat losstaat van gedrag. Geloof zonder werken als gevolg van dat geloof. Het geloof zonder de werken is immers dood. Dat is wat Jacobus zegt. In het tweede gedeelte van vers 4 zien we twee negatieve vereisten. Namelijk, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedriegelijk zweert. Wie zijn ziel niet opheft, betekent je hart zetten op iets of iemand. Niet je hart zetten op leegheid, op afgoden. Iets wat niet echt kan bevredigen. Nee, God vraagt van ons aanbidding in eerbied met ons gehele hart. God wil niets van doen hebben met valsheid en met bedriegelijk zweren. Ja, ware godsdienst, het is meer dan het opzeggen van een gebed en het samenkomen met de gemeente. Bedriegelijk zweren kan betekenen dat we iemand iets beloven en het vervolgens niet doen. Een valse verklaring afleggen. Leugens spreken. Maar hier is opnieuw de vraag. Wie zal de berg van de Here beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? En het antwoord, wie rein van handen is en zuiver van hart. Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedriegelijk zweert. Maar als we dat op ons in laten werken, dan hebben we vanavond een groot probleem. Omdat niemand van ons hier vanavond rein is van handen en zuiver van hart bij zichzelf. We zijn zondaren. We hebben Gods wet niet gehouden. En daarom kunnen we niet komen in de nabijheid van een heilige God op grond van onze eigen gerechtigheid. De Engelse hymnwriter Augustus Toplady heeft gedicht, en ik citeer maar even in het Engels, omdat de Nederlandse vertaling helaas iets anders zegt. Hij heeft dit gezegd in een van zijn hymns. Not the labors of my hands can fulfill thy law's demands. All for sin could not atone. Thou must save and thou alone. Zie je waar we naartoe moeten? Waar we het van moeten verwachten? Vers 5 spreekt over gerechtigheid van de God van zijn heil. De God van verlossing lezen we. Het vers spreekt over rechtvaardigmaking. De Heere is de God van verlossing. Hij heeft redding gebracht, zodat zegen en het staan voor God kunnen worden ontvangen als een gift en niet door menselijke inspanningen. Ja, zijn kinderen zullen zegen ontvangen van de Heere. en gerechtigheid van de God van hun heil. De persoon die rein van handen is en zuiver van hart, zal niet in beslag worden genomen door alles wat vals is. Maar hij zal ontvangen van de Heere. Hij zal zegen en gerechtigheid ontvangen van de God van zijn heil. Maar nog even terug naar die vraag in vers 3. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Het is een goede vraag om ons vanavond onszelf te stellen. Het is een ontwapenende vraag. Want deze vraag legt ons probleem bloot. Het is het geslacht van hem die naar hem vragen. Degene die hem dienen. Behoor jij, behoort u tot dat geslacht? Of vertrouw je nog steeds op afgoden? Spreek je niet de waarheid? Ben je niet oprecht in het dienen van de Heere? En ben je niet zuiver in hoe je met je naaste omgaat? En David, hij beschrijft de ware aanbidders van God. Degene die de Heere aanbidden in geest en in waarheid. Het zijn zij die zijn aangezicht zoeken. Hij zegt, het zijn zij die net zoals Jacob behoren tot de kinderen van God. En het zijn zij die door de Heere gezegend worden. Want wat had Jacob gezegd? Weet u wel, toen hij worstelde met God in Peniel. Jacob had gezegd, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. Jacob had volgehouden. Jacob had aangehouden. Jacob had God gezien van aangezicht tot aangezicht. En hij wilde de zegen van God ontvangen. Gods kinderen zijn zoals Jacob. Ze zoeken Gods aangezicht. Ze houden vol in het vragen om zijn zegen. Omdat ze niet zonder die zegen kunnen. Omdat alleen hij het is die rein van handen is en zuiver van hart. Hem hebben we nodig. Jezus Christus. Om de berg van de Heere van God te beklimmen. Om in zijn nabijheid te kunnen komen. Maar het is niet dat wij van onszelf reine handen en een zuiver hart hebben. Het is alleen mogelijk dankzij die koning der ere. Ja, het laatste gedeelte van deze psalm richt zich op zijn verhoging. Dat is het laatste waar we bij stil willen staan in de verzen 7 tot en met 10, zijn verhoging. Deze verzen die wijzen ons op het binnengaan van de Heer Jezus in het hemels heiligdom. Er is er maar één die het recht heeft bij zichzelf om de berg van de Heere te beklimmen. Die zal staan in zijn heilige plaats. Het is Jezus Christus, de Zoon van God, die de hemelen is binnengegaan en die nu zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Deze verzen wijzen ons naar de hemelvaart van Christus als onderdeel van zijn verhoging. Zo heeft de vroege kerk het verstaan. Deze verzen 7 tot en met 10, ze zijn als het ware als een loflied. De componist Händel, u heeft daar misschien wel eens van gehoord. Hij leefde in de 17e en 18e eeuw. Heeft muziek geschreven op deze Bijbelverzen. En in vers 7 kunnen we als het ware het koor horen zingen. Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. En dan horen we in vers 8 die stem die vraagt, wie is deze koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. En dan opnieuw in vers 9 zingt dat koor, hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere van de legermachten. Hij is de koning der ere. Het is de Heer Jezus Christus die reine handen heeft en een zuiver hart. Hij is met een verheerlijk lichaam de hemelse heerlijkheid binnengegaan. Hij was het perfecte, vlekkeloze lam dat gestorven is voor onze onreinheid, voor onze onzuivere handen en onzuivere harten. Ja, hij is opgestaan en opgevaren ten hemel. Hij is de koning der koningen en de Heere der heren. Maar hoe kunnen wij reine handen en een zuiver hart krijgen om in de nabijheid van die almachtige God te komen? Want dat is toch de belangrijke vraag die in deze psalm ligt. En het antwoord is: door het bloed van Christus, door het geloof in hem. We kunnen de wet niet vervullen bij onszelf. De wet maakt het ons zo duidelijk dat we zondaren zijn en niet in de nabijheid van een heilig God kunnen komen. De wet vertelt ons dat we geen reine handen hebben en dat we geen zuiver hart hebben. Maar gelukkig hoeven we vanavond niet te wanhopen. Jezus Christus, de verhoogde, heeft de wet volledig gehouden en vervuld. En daarom is er een geopende deur voor een ieder van ons. Het is een deur van verlossing. Jezus zegt in Johannes 10, vers 9, ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Door het geloof in de Heer Jezus Christus worden zijn reine handen en zijn zuivere hart ons eigendom. En uw en jouw onreinheid en onzuiverheid wordt van hem. En dat is een zalige ruil. Door het geloof in de Heer Jezus Christus kunnen we komen in de nabijheid van God alleen op grond van wat Christus heeft gedaan. We brengen niets van onszelf mee waarmee we onze zaligheid kunnen verdienen. Zalig zijn de armen van geest. Dat weten we nog wel van 2 weken geleden. Ja, zijn verhoging is zo glorierijk omdat hij alles heeft volbracht. Hebreeën 7, vers 25 zegt het zo krachtig. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. En even verder in hoofdstuk 29 van Hebreeën, vers 24. Daar lezen we, want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. En dat het tegenbeeld is van het ware. Maar in de hemel zelf. Om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. Zijn verhoging, zijn zitten aan de rechterhand van zijn vader is een zegen. Het is een bemoediging voor zijn kinderen, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. En tegelijkertijd is het nut van zijn verhoging, zijn hemelvaart, dat hij als het hoofd ons ook tot hemzelf zal opnemen als zijn ledematen. De Heer Jezus zegt het zelf in Johannes hoofdstuk 14, vers 2. Hij zegt, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als dat niet zo was, dan zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, om gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, dan kom ik terug en ik zal u tot mij nemen. Omdat ook u zult zijn waar ik ben. Zijn verhoging, zijn hemelvaart, het ingaan van deze koning der ere in de hemelse heerlijkheid leert ons ook dat hij ons zijn heilige geest stuurt. Als een garantie, als een onderpand. Door wie wij zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van zijn hemelse vader. En zo kunnen wij het jaar 2019 eindigen. En mogen we het jaar 2020 ingaan met vertrouwen. Waarom? Nou, omdat we een grote koning hebben. We dienen die koning der ere, toch? De koning der ere. Kent u hem al? Ken jij hem al? Onze voorganger, broeder Ezega, heeft ons voorgeleefd en voorgepreekt. Altijd heeft hij gewezen op deze koning der ere. En luister maar eens wat het woord van God hierover zegt in Hebreeën 13, vers 7. Het zegt dit. Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Ja, onze broeder is nu verheven tot heerlijkheid. Laten wij zijn geloof daarom navolgen. Deze koning der ere over wie Psalm 24 spreekt, hij zal terugkomen. En hij verzekert ons dat alle die reine handen hebben en een zuiver hart voor eeuwig in zijn nabijheid zullen leven. Het zijn zij die hem toebehoren en zij alleen door het geloof. Het zijn zij die weten onrein van zichzelf te zijn en daarom hun toevlucht zoeken bij Jezus Christus, bij hem alleen. Het zijn zij die zijn vrijgekocht door zijn bloed, door genade alleen. Amen.